En een hele goede morgen allemaal van mij naar jullie toe, voor wie ik dat nog niet heb gezegd. Van zwart door rood naar wit, ik vind het een heel mooi beeld. Beeld voor het leven, maar misschien ook wel een beeld van mij of voor jullie of van ons allemaal. En dan te bedenken dat het ooit helemaal aan het begin wit was, of misschien wel van goud. En dat is het startpunt van vanmorgen waar ik met jullie wil beginnen. En voor degenen die mee willen lezen, Genesis 3, daar ga ik zo dadelijk uit lezen. Maar het startpunt van deze wereld, en dan heb ik het over de schepping van God, dat toen hij het maakte, laat ik maar zeggen, toen was het om te zoenen. Toen was het goed wat hij maakte. En toen het af was, toen zijn schepping voltooid was, toen zei hij erover dat het zeer goed was. Wat is er gebeurd in al die tijd? We lezen erover, te beginnen bij Genesis 3. En we starten dan in de tijd dat de mens en zijn vrouw, Adam en Eva hebben we ze genoemd, de mens en zijn vrouw die mogen leven in die mooie, ongerepte, witte, gouden, frisgroene schepping. En dan staat er het volgende, vanaf vers 1. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vrucht van die boom te eten, of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. Dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. En de vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en ook hij at ervan. En toen gingen beide hun ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. En daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens: waar ben je? En hij antwoordde: ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben, daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? En de mens antwoordde: de vrouw die u gemaakt hebt, om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven, en toen heb ik ervan gegeten. En waarom heb je dat gedaan? Vroeg God de Heer aan de vrouw. En zij antwoordde: de slang heeft me misleid, en toen heb ik ervan gegeten. God de Heer zei tegen de slang: vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af, op je buik zul je kruipen en stof zul je eten je leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en de hare. Zij verbrijzelen je kop en jij bijt hen in de hiel. Ja, tot zover dit gedeelte uit het woord van God. Het was een paar weken geleden dat Henriette, mijn vrouw en ik, we gingen vrijdagavond weg. En die jongens van ons, die vinden wij nog te jong, 7 en 9, om alleen thuis te zijn. Dus wij de oppas in huis gehaald. En dat is doorgaans feest, want die liggen elkaar wel, de jongens en de oppas. Alleen de dag erna waren wij natuurlijk reuze benieuwd hoe zij het die vrijdagavond hadden gehad. Dus wij vroegen natuurlijk: en was het gezellig gisteravond? Ja, dat was het. En hebben jullie nog spelletjes gedaan? Want meestal, als de oppas er is, dan doen ze spelletjes. Nou, deze keer hadden ze geen spelletjes gedaan. Wat heb je dan gedaan, was onze vraag. Nou, we hebben tv gekeken, lekker chips gegeten en laat naar bed gegaan. En toen wij vroegen, en naar welke programma's heb je dan gekeken? Toen noemden ze een programma waarvan wij nou net liever hebben dat ze er nog niet naar kijken. Ja, maar van de oppas mocht het, was gelijk het antwoord. En trouwens, jij, wees hij naar zijn andere broer, jij hebt me op het kanaal gezet. Ja, maar dat komt omdat jij dat had gezegd tegen mij. Ah, fijn. Het was bij ons een beetje klein Ede, in het klein dus. En daarover gaan we voortbeduren als we dat naast de lezing leggen die we net hebben gehoord. En ik stel dan ook vanmorgen het centrale thema op: de leugen en de waarheid. Want zoals we thuis meemaakten met Samuel en Joël, zo ging het ook in het echt, in de hof van Ede. Waar de mens en zijn vrouw voortdurend de schuld verschoven en uiteindelijk bij de slang terecht kwamen. Een slang die spreekt. En dat vinden wij maar gek. Maar misschien was het in het begin wel zo dat mens en dier konden communiceren voordat alles stuk gemaakt werd. In ieder geval, de slang die spreekt en hij spreekt de vrouw aan en zegt tegen haar, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom uit de tuin mogen eten? Hoor je wat de slang zegt? Dat de slang dus blijkbaar over kennis beschikt van wat God heeft gezegd. En dat haalt hij hier aan, haalt hij hier naar boven. En de vrouw antwoordt de slang naar waarheid. Wij mogen eten van alle bomen, van alle vruchten in deze tuin. Alle? Nou nee, dat nou net ook weer niet. En ze gaat verder, behalve die van die ene boom in het midden van de tuin. God heeft verboden de vruchten van die boom te eten. En dan komt de slang. En hij weet blijkbaar wat God gezegd heeft, want de slang die reageert met, jullie zullen helemaal niet sterven. Integendeel, God weet juist dat jullie ogen open gaan als je eet van die vrucht, waarvan hij zegt dat het juist niet mag. En God weet ook wel dat jullie dan als goden zullen worden vanaf dat moment, en dat je kennis krijgt van wat goed is en van wat niet goed is. En hier zien we het moment ontstaan waarin de leugen en de waarheid zich met elkaar gaan vermengen. Wat vervolgens het beeld gaat vertroebelen. Jullie zullen helemaal niet sterven, zegt de slang. En dat klopt, dat heeft God gezegd. Hij heeft de mens gewaarschuwd. Alleen het klopt niet dat de slang vertelt dat ze niet gaan sterven. Ze zullen alleen niet sterven als ze er niet van eten. En dat hun ogen geopend gaan worden als ze ervan nemen, ja, dat is waar. Want vanaf het moment dat de vrouw en de man van de vrucht hebben gegeten, gaan inderdaad hun ogen open. En krijgen ze kennis van wat goed en kwaad is. Het probleem is alleen dat ze helemaal niet kunnen omgaan met die kennis van goed en kwaad. En misschien dat God daarom wel dacht, het is beter als jullie dat niet weten, maar dat gewoon bij mij laten. De slang die speelt met de waarheid en met de leugen. En wie sluw is, speelt daar inderdaad mee. Voor degene die president Nixon hebben meegemaakt, van 1969 tot 1974 was hij de president van Amerika. En hij onderging een politiek schandaal, de Watergate-schandaal, wat uiteindelijk zijn aftreden betekende. Maar die man, president, die zei, ik vertel geen leugens. Ik vertel alleen dingen die later niet waar blijken te zijn. Ja, zo kom je de wereld wel door. Trouwens, ik vind dat ze het nu daar ook hebben getroffen, want ze hebben nu een president. Daar kun je wel terecht voor het achterhalen van de leugen of de waarheid. De slang die zegt, jullie zullen helemaal niet sterven als je van die ene boom eet. Maar wat had God nou ook alweer precies gezegd? Was de vrouw dat dan toch vergeten op dat moment? Of werd zij door de verleiding daarvan afgehaald? Door de leugen van de slang op een verkeerd spoor gezet? En hebben wij daarmee sindsdien elke dag ook mee te maken? Om maar een voorbeeld te noemen. Als God tegen mij zegt, Gert-Jan, pleeg geen overspel. En ik luister naar de radio en Second Love komt voorbij en die vertelt mij, Gert-Jan, als jij gelukkig wil worden, dan moet je het gewoon met iemand anders doen. God zegt, lieg niet. En wij hebben het inmiddels vertaald, boah, leugentje om best wil. Dat moet toch kunnen? Als ik jullie meeneem naar het Bijbelverhaal van Ananias en Safira, vlak na het ontstaan van de eerste gemeente, waarin iedereen bijdroeg aan het kunnen bestaan van die eerste gemeenschap. En Ananias en Safira, zij besluiten hun land te verkopen. En ze doen vervolgens voorkomen alsof ze met de opbrengst naar de gemeente gaan om daar hun bijdrage mee te doen. En als ze dan gevraagd worden of het de totale opbrengst is, zeggen ze ja, terwijl ze een deel van de opbrengst van de verkoop hebben achtergehouden. En dan blijkt daar dat die halve waarheid hen al wordt aangerekend als een volle leugen. En ze bekopen het uiteindelijk allebei met hun leven. De leugen en de waarheid. Ze bijten elkaar. En wij staan elke dag oog in oog met de tactieken van die slang, van de duivel. Want hij zoekt ons vrijmoedig op. Hij heeft helemaal geen moeite hoor om zijn evangelie te verspreiden. Piet die getuigde vanmorgen van zijn schroom, weet je, gelegen en ongelegen. Vinden we best wel lastig als wij van ons geloof willen praten of willen delen of willen doen. Nou, de slang heeft er echt geen moeite mee hoor, om zijn geloof te delen. Want hij heeft daarvoor zijn gif. En met dat gif, het is het gif van de twijfel. Om ons maar vooral te laten twijfelen aan ons geloof en ons te willen doen geloven in de twijfel. De slang die komt wel met zijn gif, met zijn leugens. Het gif van de verleiding. Om dingen te doen waar we helemaal niet voor gemaakt zijn. Het gif van het misleiden, ons een verkeerd beeld voorschetsen. En dan maar ook elkaar aanpraten dat het klopt. Het gif van het veroordelen, je geweten aanklagen, je doet het niet goed. Je bent helemaal niet goed. Je bent gewoon minder waardig. Je kan niet eens voldoen aan de doelen waar je jezelf voor hebt gesteld. Je bent het niet waard. Die aanklacht. De duivel die zaait twijfel en wil zo Gods woord in twijfel trekken. De duivel die liegt alsof God ons niet het beste voorhoudt. En de duivel die verleidt. En de weg waartoe hij ons verleidt, dat blijkt de snelweg te zijn naar het verderf. En weet je waarom hij dat wil? Om ons te doen geloven dat die God, die ons gemaakt en gewild en lief heeft, dat die God niet het beste met ons voor heeft. Dat hij helemaal niet liefdevol is en genadig is. Want waarom? En vul maar in. Het doel van de duivel is dat hij ons brengt naar ongehoorzaamheid. Want ongehoorzaamheid doet ons verwijderen van God. Hij moedigt jou en mij aan om maar vooral lekker je eigen God te zijn. En om zelf te besluiten over je eigen leven. En als het lukt ook nog eens over dat van een ander. De duivel doet zijn uiterste best om het stuk te maken tussen jou, tussen u, tussen God en mij. Het mooiste vindt hij het dan ook als wij nog een keertje onderling lekker last hebben van elkaar en uit elkaar gedreven worden. Dat is zijn tactiek. Alles wat in Christus is en wat vervolgens dreigt te scheuren, doe je ogen open. Daarin speelt de tegenstander een rol. Hij heet niet voor niets in het Grieks diabolos. En dat betekent zoveel als hij die tweedracht zaait. Goed. De slang die daagt de vrouw uit om maar vooral te eten van die vrucht. En die vrouw die lijkt alles te vergeten. Haar geweten spreekt haar niet aan. Maar dat hoeft ook helemaal nog niet. Want ze had geen kennis van goed en kwaad. Dus wat nou geweten? En de kracht van de verleiding begint haar werk te doen. Ze ziet daar die vruchten hangen. En ze glimmen zo mooi. En ze lijken zo heerlijk. En ze pakt er een paar van. En ze neemt ervan. Ze eet ervan. En ze deelt vervolgens aan die ander, haar man. En die neemt ook en die eet ook. En dan gaan hun ogen open. En dan gaat hun geweten werken. Want ze krijgen kennis van wat goed is en van wat kwaad is. En ze schrikken ervan. Wat heb ik gedaan? Ik heb het niet goed gedaan. En dan zien ze elkaar aan. En ze zien elkaar schaamte. En ze schamen zich daar zelfs voor. Speelde voorheen helemaal geen rol. En dan gaan ze vijgenbladeren aan een rijgen in een poging hun schaamte te bedekken. Want o jee, wat als een ander het ziet. Ik moet mij toch beter voordoen dan dat ik werkelijk ben. En ze verstoppen zich. En het plannetje van die listige slang is geslaagd. Ze verstoppen zich en ze verwijderen zich van God. En sindsdien voltrekt dit spel zich elke dag af. In zijn vele verschijningsvormen van list en bedrog. En verstoppen wij mensen ons ook regelmatig. En hoe weerstaan wij die strijd? De strijd tussen de leugen en de waarheid. Hoe weerstaat u de tactieken van de duivel? En hoe voorkom jij dat je er weer intrapt? Het antwoord is even simpel als misschien wel schokkend. Door je alleen nog maar bezig te houden met de vraag, wat is de waarheid? Door je vanaf nu alleen nog maar bezig te houden met de vraag, wat is waar? En je daarop te richten. Want weet je waarom? Als het donker is en je doet het licht aan, bestaat het donker niet meer. Dus waar licht is, is geen donker, is geen duister. Als er leugen bestaat en jij richt je op die leugen, dan bestaat de leugen en doe je erin mee. Maar vanaf het moment dat jij je richt op de waarheid, is er alleen nog maar waarheid. Of ben je op zoek naar die waarheid en hang je niet meer aan de leugen, krijgt de leugen niet eens meer een kans. Dus hoe stellen wij ons op tegen de listen en bedrog? Richt je vanaf nu alleen nog maar op wat waar is. En wat is dan waar? Nou, laten we dan maar samen gaan kijken naar degene die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan hoor je de woorden van Jezus. En dan neem ik je mee langs een aantal Bijbelse plaatsen. En de eerste is, wanneer Jezus in gesprek is met de fariseeën, en wat hij zegt komt binnen, in ieder geval bij hen, want ze vinden het niet leuk. En u kan het zelf nalezen in Johannes 8. Maar Jezus is in gesprek met de fariseeën en dan zegt hij, uw vader, het zal je gezegd worden, uw vader is de duivel. En u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Ja, dankzij hem gaan wij dood. Hij hoort niet bij de waarheid, zegt Jezus, opdat er geen waarheid in hem is. En wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is, een aartsleugenaar, de vader van de leugen. En mij gelooft u niet, want ik spreek de waarheid. Dat zijn de woorden van Jezus tegen een groep fariseeën. En Jezus zegt ermee, de waarheid en de leugen, ze verdragen elkaar niet. Dan neem ik u mee naar een andere Bijbelse plaats. Nadat Jezus gedoopt was en uit het water was opgekomen en die duif op hem was neergedaald en de stem van God uit de hemel klonk, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde, neemt die geest Jezus mee naar de woestijn. En in de woestijn ontmoet hij de duivel. En die duivel die verzoekt Jezus 3 keer. En weet je nog hoe Jezus omgaat met de leugen? Ik heb het de vorige keer hierover gehad. Moet je wel een lang geheugen hebben. Jezus die grijpt terug naar de woorden van zijn vader. En zegt, staat er niet geschreven? En dan put hij de waarheid uit de bron van zijn leven, Gods woord. En zo gaat hij de leugen tegemoet. En krijgt Satan in ieder geval geen vat op hem. Staat er niet geschreven? En zo gebruikt Jezus de woorden van God om achter de bedoelingen te komen en om die ook duidelijk te maken. In wat hij deed, daar bij de vrouw en de man in de Hof van Ede, in wat hij deed maakte de duivel één grote fout. Want tot dat moment hebben wij, ieder die het heeft nagelezen, God leren kennen hoe mooi en hoe goed hij de dingen kon maken. Een prachtige schepping. Maar vanaf dat moment dat Satan zijn kans grijpt en de vrouw en de man hun misstap begaan, vanaf dat moment leren we niet alleen God kennen als hoe goed hij de dingen gemaakt heeft, maar vanaf dat moment leren we ook God kennen in hoe hij is. Dat staat in de versen 14 en 15 van dat derde hoofdstuk Genesis. De kop van de slang moest vermorzeld worden. Door wie? Is de mens daartoe in staat? Nee, want vanaf dat moment was de mens een slaaf geworden van de zonde. En was hij en zij ten dode opgeschreven. Nee, om de zonde van de wereld en de gevolgen daarvan weg te nemen, moest er iemand komen die de kop van de slang zou vermorzelen. Iemand die volmaakt was. En in die twee versen kunnen wij al lezen dat vanaf dat moment de schepping en de wereld in verwachting was van de komst van Jezus Christus. Hij zou op de kop van de slang gaan staan. Hij zou zijn werken vermorzelen. En zo lezen we hier in de zondeval al de aankondiging van Jezus' komst. En het mooie is dan dat we in die komst van Jezus de herhaling zien van wat Jezus toen, niet van wat God toen in de Hof van Ede deed. Hij kwam iedere dag de mens tegemoet in de avondkoelte. En in de komst van Jezus komt God ons tegemoet om dichtbij te komen. Om ons te naderen, om ons te bevragen. Wat heb je gedaan? Hoe gaat het met je? Wat hoor ik? Ben je een beetje grijs geworden, een beetje zwart geworden? Hoe ga ik jou weer door het rood, door het bloed van Christus brengen naar het wit? Naar het gereinigd zijn? En daarom krijgen wij iedere dag de vraag op ons af. Mens, man, vrouw, jonge meisje, waar ben jij? En als je je verstopt, denk dan niet dat God je niet weet te vinden. Maar dat hij dan die vraag stelt, waar ben jij in terechtgekomen? Want God vindt de mens heus wel, als die zich achter een boom verstopt. En haalt hem weer tevoorschijn. Om de leugen, om de beschuldigingen over en weer, om die te willen vervangen door de waarheid. Nou, neem ik je nog mee naar één Bijbelse plaats. En dat is wanneer Zacchaeus, de tollenaar, de man die belasting inde en de mensen veel te veel geld afhandig maakte. Waarin Zacchaeus een plekje had gevonden in de boom. En hij dacht, hier ziet Jezus mij niet. Maar kan ik hem wel gadeslaan? En daar zat hij. En wat gebeurde er? Jezus vond hem wel. En Jezus zei tegen Zacchaeus, Zacchaeus, kom uit die boom. Kom naar mij toe. Want ik wil bij jou zijn. Meer nog, ik wil in jouw huis zijn, vanaf vandaag, vanaf dit moment. Want zo is Jezus. Daarom is hij gekomen. En zoekt hij iedereen die zondigt. En in zijn ik ben de weg, de waarheid en het leven, zo laat hij zien hoe God is. En mogen wij, gelovigen, ja, onze toekomstvreugde vandaan halen. En niet alleen vreugde voor de toekomst, dat wij door het rood wit zijn geworden. En daardoor we misschien wel mogen stralen alsof we van goud zijn. Nee, daar mogen we nu al blij van worden, dat we gered zijn en behouden zijn. Want dat is zijn doel. Want ook dat is waarheid. God is helemaal niet uit om ons te veroordelen. God is erop uit om ons te behouden. En hij verlangt ernaar dat wij daarvan willen leven. Wat een contrast. Als we kijken naar die allereerste Adam. Die leefde in het groen, te midden van Gods volmaaktheid, te midden van Gods liefde. Een paradijselijke schepping waar alles goed in was. En wat deed die eerste Adam? Hij gaf zich over aan het verderf. En het werd zijn ondergang en het werd onze dood. En dan komt daar die tweede Adam, Jezus. En hij kwam naar hier en hij ging leven, te midden van het verderf, onze wereld. Alleen hij gaf zich prijs aan de liefde van zijn vader. En het werd onze overwinning. Het wordt ons leven. In wat die tweede Adam deed, vinden wij onze overwinning. En God zelf bedekt ermee ons zwart, ons grijs. Je ziet alleen maar door het rood ons wit. En wil niet anders zien dan ons in Christus. Behouden. Geheeld, weer gevormd naar zijn bedoelingen. Laten we maar uit onze schuilplaats komen. Des te meer kan hij zijn werk doen. Eeuwig is geprezen, die God van de waarheid, die in ons zijn plekje zoekt, vindt en wil werken. Amen.